En zo stuk 4. Onze, en staat het op het scherm? Ja? Ja, hè? Ah ja, vers 21, ja, en vers 21. Maar ik lees eigenlijk al van vers 20, maar dat is niet erg, laat maar op het scherm staan. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. En dan is vers 21. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Vers 23, maar er komt een tijd en die tijd is nu gekomen. Amen. Kun je even tegen jezelf zeggen, het is nu. Amen. Nu. Niet morgen. Vandaag. Het was eigenlijk in de tijd dat Jezus het al zei. Amen. Dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Wie dat doet, wie hem aanbidt, moet dat doen. Amen. God is een jaloerse God. Ja, dat klinkt misschien raar, omdat jaloersheid een beetje een menselijke eigenschap is. Maar God is een jaloerse God. Hij geeft zijn aanbidding, hij geeft zijn glorie aan niemand anders. Hij is jaloers wanneer andere mensen andere goden aanbidden, terwijl alle eer en alle glorie hem toebehoort. Amen. Niemand anders kan dezelfde eer en dezelfde lof en dezelfde prijs en glorie in ontvangst nemen dan onze machtige God in Jezus Christus. Amen. Is daarmee dat hij zegt, wie hem aanbidt, als je hem aanbidt, moet je het juist doen. Moet je het op een ware manier doen. Moet je het op een echte manier doen. Niet op een valse manier. Niet op een schijnmanier. Niet denkend dat je goed bent. Of volgens je eigen maniertjes. Of volgens je eigen wegen. Nee, als je het doet, moet je het doen. In geest en in waarheid. En daar wil ik het vandaag eventjes over hebben. Deel 2 van de ware aanbidders. Amen. De ware aanbidders. Daar is God naar op zoek. Echte aanbidders. Amen. En dus, als God daar naar op zoek is, vind ik het wel belangrijk dat we kunnen definiëren wat de ware aanbidders zijn. In geest en in waarheid. En er zijn daar verschillende theorieën over. Verschillende theologische uiteenzettingen. Sommigen denken dat in de geest betekent dat je dan rare dingen moet doen. Dat je dan zo moet bewegen, dat dat enthousiast moet zijn, dat je de muren moet oplopen, dat je salto's moet doen, dat je in tongen moet spreken. En zo zij denken dat dat in de geest is, in de waarheid denken ze dan dat je een zekere theologische formule moet opzeggen, eer dat je de Heer echt in waarheid kunt aanbidden. We zullen vandaag zien, proberen, open, hè, dat God kan openbaren wat hij bedoelt met in geest en in waarheid, in de juiste context. Als je vorige week hier niet was, raad ik u zeker aan om deel 1 een keer te beluisteren. We hebben toen gezien dat ware aanbidders niet afhankelijk zijn van een liedje. We zijn niet afhankelijk om aanbidding te starten vanuit een bepaald lied. Aanbidding is een levensstijl. Amen. We zijn niet afhankelijk van de worship leader om ons in een sfeer van aanbidding te brengen. Amen. Je leven is een aanbidding. Je leven is een welgevallig offer. Amen. Dat is onze ware eredienst. Amen. Dat is de transformatie van ons denken doorheen het offer van Jezus Christus. En we geven ons leven, we geven onze levensstijl in aanbidding voor de Heer. Amen. We hebben toen gezien dat ware aanbidders niet wachten tot hun omstandigheden in hun leven goed zijn om de Heer te prijzen en te loven. Nee, ze prijzen en ze loven hem ten aller tijden en ter aller plaatsen. We hebben dus geen andere personen nodig om ons erin te leiden, alleen maar Jezus Christus. Die heeft de weg gemaakt, hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar dat heb ik vorige week allemaal uitvoerig besproken in de preek van vorige week. Vandaag zou ik graag verder gaan en vooral inzoomen op wat Jezus zei in geest en in waarheid. Ik ga eventjes wat drinken. Amen. Dan kun je Johannes 1 al, en vers 14 al klaarhouden, maar nog niet laten zien. Nu, vooraleer dat je kan begrijpen wat Jezus heeft gezegd, er komt een tijd en de tijd is nu gekomen. Hè? Ze waren aan ruzie aan het maken, de Samaritanen tegen de Joden. Ja, er was een bepaalde tijdsgeest in de welke Jezus deze woorden zei. En je moet weten, de tempel in die tijd was een heel groot gebouw, ja, met verschillende afdelingen, was het centrum van het Joodse geloof. Amen. Het allerbelangrijkste was de tempel. God had in het Oude Testament allerlei voorschriften opgemaakt, allerlei zaken bepaald, wat ze moesten doen in die tempel. Want zonder die tempel, de tempel was de zichtbare aanwezigheid van God. God was daar. God vergaf uw zonde daar. God kon daar contact maken met de mensheid doorheen een bemiddelaar, de hoge priester. Amen. Het was het allerbelangrijkste voor een Jood. Het centrum van zijn leven was Jeruzalem. En niet alleen Jeruzalem, maar het centrum van Jeruzalem was de tempel. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het was voor de Joden. En dan komt Jezus op aarde. En Jezus die maakt blijkbaar niet zo'n heel groot gedoe over die tempel. Die komt en die zit te zeggen, ja kijk, Samaritanen aanbidden daar op die berg en de Joden aanbidden daar in de tempel. En Jezus, ja, maar er komt een tijd dat je niet op die berg of niet naar die berg moet gaan. Of je moet niet naar die plaats gaan, maar dat de Vader echt aanbidders zoekt in geest en in waarheid. En we vinden in het evangelie van Johannes heel veel hints waaruit blijkt dat de tempel niet meer belangrijk ging zijn. Johannes hoofdstuk 1 vers 14 lezen we. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren des vaders, vol van genade en waarheid. Het woord is vlees geworden. Amen. En het woord is God. God is vlees geworden, is mens geworden. Amen, vlees, dat klinkt zo raar. Is een biefstuk geworden? Denkt hier, Preston denkt van, het woord is vlees geworden, wat is dit? Je zult misschien denken, wat voor rare zaken zijn dit? Dat is, vlees worden betekent mens, mens worden. En het heeft onder ons gewoond. Nu is een heel mooie Griekse constructie, dat letterlijk wil zeggen in het Grieks, heeft onder ons zijn tabernakel opgeslagen. Heeft onder ons getabernakeld. Dus het woord dat mens is geworden, heeft onder ons, onder de mensheid, zijn tent opgeslagen. Is eigenlijk een wandelende tempel geworden. Want het was God en Gods aanwezigheid is niet beperkt tot stenen muren. Amen. Het kan misschien zo zijn in het Oude Testament, maar er ging iets veranderen. Wanneer Jezus kwam, is Jezus een wandelende tempel geworden. Kijk wat hij zegt in hoofdstuk 1, vers 51. Wanneer Thomas onder de indruk was van Jezus en Jezus zegt, jij bent zus en zo en ik heb je al gezien toen je aan het bidden was onder die boom. En Thomas denkt van, wauw, fantastisch, dit moet de Messias zijn. En Jezus zegt, waarachter ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Dit was een visioen naar referentie. Van Jacob's visioen in het Oude Testament, die ook een ladder zag op en neerdalen met engelen. Maar Jezus zegt, jullie zullen nog grotere dingen doen. De hemel zal geopend worden en je zult engelen zien neerdalen en opdalen langs de mensenzoon. Niet langer langs de tempel, niet langer via een bemiddelaar, de hoge priester of de priesters. Niet langer zouden de priesters in hun werk in de tempel bemiddelaar zijn tussen mens en God, maar de mensenzoon gaat die plaats innemen. Snap je wat hij aan het doen is? Hij is de weg aan het voorbereiden om te zeggen, de tempel gaat om het duur vervangen worden door aanbidding in mij. Amen. Hij was aan het voorbereiden, maar er was iets heel hard om te zeggen tegen vrome religieuze Joden, waar dat alles belangrijk, het grootste belangrijke in hun leven was die tempel. Hij zegt het nogmaals in Johannes, hoofdstuk 2, vers 15. Weet je wanneer Jezus binnenkwam in de tempel en hij maakte ze schoon? De eerste keer, omdat hij zo kwaad was, omdat ze daar allerlei dingen aan het verhandelen waren. Hij heeft het twee keer gedaan, in het begin van zijn bediening en op het einde van zijn bediening, vlak voor zijn kruisigingsdood. En in vers 15, we lezen, hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal in de tempel uit met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers, weg ermee, jullie maken markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat, de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroeg, met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Breek deze tempel. Hij wees naar zijn eigen lichaam. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zei de Joden, en u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen. Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. De letterlijke tempel ging vervangen worden door een levende tempel. God in Jezus. Amen. De letterlijke tempel. Amen. Dat het huis van God moest voorstellen. Waarin er een bepaald protocol moest zijn. Waar dat er levendige aanbidding moest zijn. Was vervangen door religieuze observatie. Was nog erger. Was vervangen door een corrupte boel. Van duivenverkopers en geldwisselaars die corruptie hanteren. Zo mocht het niet zijn. Amen. In Johannes hoofdstuk 7. Zegt Jezus, of geeft Jezus een volgende hint. Johannes 7, vers 37. De laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. Je kunt misschien denken, ja, wat is daar speciaal aan? Wel, je moet weten, op de laatste dag, de laatste dag, op het hoogtepunt van het feest, welk feest was dat? Dat was het Loofhuttefeest. Amen. Dat was een ceremonie, iedereen moest naar Jeruzalem komen, dat was om te herdenken dat de Joden in tenten hebben geslapen in de woestijn. Moest elk jaar gebeuren, elk jaar gingen ze naar Jeruzalem, en was er 7 dagen feest, een heel processie, dan naar de tempel ging met allemaal water, bakken en hoe noem je die dingen, schalen, en dan goten ze dat over het altaar, waren allemaal symbolische zaken voor het levend water, amen, dat vanuit de tempel zou stromen naar alle uithoeken in de wereld toe. En dat is een referentie naar Ezekiel. Dus dat beelden ze uit, met een waterprocessie, en ze kwamen er allemaal aan, en erover, en dan de volgende, allemaal heel schoon om te aanschouwen, dat is zo een beetje zoals dat ze nu in Hoogstraten ook doen, ken je dat, de bloedprocessie, hè? Dat ze daar zo allemaal achter elkaar zo met een kruis, en, je moet zoiets inbeelden. En dat was de referentie naar Ezekiel, zijn visioen van de tempel, en water dat onder de tempel uitstroomt, zo naar de uithoeken van de aarde, amen, wat eigenlijk een beeld is van Gods levend water, dat de wereld gaat bereiken. En op dat moment staat Jezus op. En die zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen. Niet van naar die hoge priester gaat, nee, bij mij. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Jezus wil met andere woorden zeggen, mannen, die een tempel, heel die processie dat je hier aan het doen bent, dat is een voorafschaduwing naar mij toe. Ik ben de levende tempel en levend water komt langs of door in mij. Snap je die significantie en hoe kwaad dat de fariseers zouden moeten geweest zijn? Van, allee, hier hebben die zot uit Nazareth, want zo dachten ze, de zoon van een timmerman, die is even zijn eigen gaan zeggen dat hij de levende tempel is. En hij doet het verder, Johannes 8. Nog altijd tijdens het feest. Jezus nam opnieuw het woord. Er was nog een andere processie dat ze deden. Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Ja? De religieuze eredienst was er nog steeds gaande. En na het uitgieten van water deden ze ook nog iets anders. Dat was het aansteken van heel grote lichtkandelaars die aanwezig waren in de tempel en in de voorhof. Dat waren van die enorme grote kandelaars. En dan gingen ze daar met zo'n heel grote staaf naartoe. En dan staken ze die aan zo één voor één. Hè? Ook weer een symboliek voor het licht van de wereld. Hè? God van Israël die in het Oude Testament het licht moet zijn langs zijn volk Israël, voor de hele wereld. En het is op dat moment dat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Niet deze tempel, niet jullie religieuze processie, maar God is het licht en in mij is het licht te vinden. Amen. Snap je? Met wat Jezus eigenlijk zegt dat hij is, het licht, de vuurzuil in het Oude Testament, doorheen de woestijn, die hem moest beschermen. Amen. Die toren van licht. En Jezus zegt, hé, mannen, ik ben dat. Wat jullie hier uitbeelden, Dat ben ik. Ik ga dit allemaal vervangen. Ik ga die aanbidding dat jullie hier doen, allemaal vervangen. Amen. Want God is de stenen tempel aan het verlaten. Amen. En hij wil zijn intrede doen in een vleeselijke tempel. Oh, dank de Heer. Dank de Heer. En dan hebben we het nog niet gehad over de profeties en de aankondigingen van Jezus dat de tempel zou worden vernietigd. Amen. Hij heeft het gezegd in Matteüs 24. Geen enkele steen ga hier nog op elkaar liggen. Kijk, deze tekenen zullen volgen en het is allemaal uitgekomen. Hij heeft ze gewaarschuwd van stop met die tempel te aanbidden, want de levende tempel is hier aanwezig. Jezus heeft de vijgenboom vervloekt. Amen. Meerdere keer heeft hij een boom vervloekt. Dat was het symbool van de natie van Israël. Amen. Om te zeggen van niet langer gaat God nog werken doorheen. Een letterlijke natie, een politiek systeem, amen, een wereldsysteem, amen. Maar God gaat werken doorheen een heilige natie, de gelovigen in Jezus Christus. Amen. En dus Jezus kwam iets nieuws aankondigen. En degene die het eerst kreeg te horen, dat was niet een Jood, maar een Samaritaanse vrouw. Kan je dat nog eens begrijpen? Dat er nog eens bovenop. Jezus kon dat niet, nog niet duidelijk zeggen tegen de Joden. Waarom niet? Omdat ze hem dan direct gingen stenigen. En dan gingen ze hem direct van een berg duwen. Dat hebben ze al geprobeerd. Maar als ze het zo duidelijk zou zeggen, dan was zijn bediening vroeger afgelopen dan verwacht. En dus, hij zegt in Johannes 24. Sorry. Dit is de Samaritaanse vrouw die het zegt. Heb ik daar in de lijst staan, Johannes 24? Ah, oké, dat is niet erg. Die vrouw zegt, onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar God vereerd moet worden. Dus ze verwacht dat een Joodse man met haar begon te praten, want normaal die twee groepen die praten niet met elkaar, hè, de Samaritanen en de Joden, want er is een honderden jaren geschiedenis tussen die twee volkeren van vooroordelen, tussen de twee, en dat leidt er toe dat die twee niet met elkaar praten. Maar Jezus maakt dat allemaal niet uit, vooroordeel of niet. Amen. Hij heeft een boodschap voor die vrouw. En ook de Samaritanen gaan delen in Gods luister. Ook de heidenen gaan delen in Gods luister. Dank de Heer. Amen. Waarom zegt die vrouw, jammer, wij vereren God op deze berg. En jullie Joden vereren hem in Jeruzalem. Wel, dat komt omdat in 722 voor Christus werden het noordelijk deel van Israël door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap. Nadien volgde, hè, zoveel honderd jaar later, volgde het zuidelijke deel, Juda, en die gingen naar Babylonië. Nu, na zoveel jaren kwamen de mensen terug, mochten de mensen terugkeren, ja, en het volk dat terug mocht komen tijdens de ballingschap, of die achterbleef, die hebben zich gemengeld met Israëlieten en werd dus een beetje, een halfbloed, hoe zeg je dat? Het volk dat achterbleef van heidenen heeft zich gemengeld met Israëlieten en dat werden dan zo halfbloed, zo heidens Israëlieten. En die gingen zich vestigen in Samaria en werden dus genoemd Samaritanen. En de echte volbloed Joden, hè, die terugkwamen, die zich niet mengelden met de heidenen, dat waren dan de Joden, de Israëlieten. En dus zij keken zo wat neerbuigend op die halfbloeden, hè, die in Samaria zat. En dus ze zei, jullie mogen niet naar Jeruzalem komen. Jullie zijn niet volledig Joods. Ga maar uw eigen aanbiddingsplaats zoeken. En dus die Samaritanen, die moesten dan hun eigen aanbiddings, die wouden naar de tempel komen en aan de tempel mee herbouwen, maar ze mochten niet binnen. Dus ze gingen hun eigen tempel maken op een zekere berg in Gerizim. Elke politiek spel. Ja? En later werd dan nog een nieuwe tempel gebouwd, want die werd dan vernietigd, allemaal niet belangrijk, op een andere berg in Sechem. En zo kwam er dus een vijandschap tussen twee volkeren, dat eigenlijk één volk moest zijn. Amen. Een Samaritaan werd zelfs een woord dat gebruikt werd bij de Joden als scheldwoord. Kan je dat begrijpen? Je bent toch niet een Samaritaan, zeker? Werd gezegd, je bent toch niet zo een aanbidder van een valse tempel daar op die berg in Sechem? Wij hebben de echte plaats. Jeruzalem, go Jeruzalem. En zo werd zelfs Jezus in Johannes 8, werd hij uitgemaakt als een Samaritaan. Kijk, de Joden riepen, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent en dat u bezeten bent? Nu, ik heb altijd gedacht dat ze dat zeiden als een soort van scheldwoord. Hè, van, je bent een Samaritaan, Wij willen niet met. Maar nu dat ik er meer over denk, dat de Samaritanen hielden vol hun tempel in Sechem, is de echte. De berg daar, dat is de echte. En de Joden zegt, nee, onze tempel is de echte. Zou het zijn dat Jezus zich zo uitsprak over de tempel in de vorm van beeldspraak? Ik ben het levend water, ik ben het licht van de wereld, breek deze tempel af en ik zal hem terug herbouwen. Dat de Joden begonnen te denken, zeg, nee, dit is precies geen voorstander van onze tempel. Je komt hier binnen, je maakt onze tempel schoon, je begint hier met een touw, je hebt hier geen respect voor onze tempel. Hij was de levende tempel. En dus ze hadden waarschijnlijk een gedacht van, dat moet een Samaritaan zijn. Die is hier gekomen om onze aanbidding weg te stelen van Jeruzalem naar Sechem. Het is een Samaritaan, mannen. Het is een Samaritaan, die moet dood. En dat is het argument. Het argument dat ze naar voren brachten wanneer ze Jezus veroordeelden. Ja, wanneer dat ze voor het Sanhedrin brachten. Want dan brachten ze valse getuigen. Hebben wij niet gehoord zeggen dat hij deze tempel wil afbreken? En ze brachten valse getuigen. Ja, ik heb dat gehoord. Hij wil de tempel afbreken. Maar Jezus had dat gezegd, maar hij zei, breek deze tempel af. Dus ze hebben zijn woorden verdraaid. Maar dat was het argument om Jezus te veroordelen. Hij wil onze tempel kapot. Hij heeft het op verschillende manieren gezegd, niet echt heel letterlijk, maar toch in verschillende symbolen beeldspraak. Dat mogen we niet laten gebeuren, man. Onze tempel is heilig. Dat stenen gebouw is heilig. Weg ermee. En de Heer zegt, ja inderdaad, weg ermee. Amen, want ik kom iets beter. Aanbidding gaat niet langer beperkt zijn tot een plaat. Gaat niet langer beperkt zijn tot vier muren. Gaat niet langer beperkt zijn tot een offer van een beest. Maar het gaat doorheen het offer van Jezus Christus, doorheen de geest. Amen. Dank u, Jezus. Amen. Hij zegt in Johannes hoofdstuk 4, vers 24. Als jullie dat nog eens eventjes zo terug op het scherm laten zien. Amen. God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. Dus nu dat je een beetje de context kent. Jezus die van alles kwam doen. Praatte tegen een Samaritaanse vrouw die verward was dat hij met haar praatte. Want hij aanbidde Jeruzalem normaal. Wij aanbidden op Sechem. En hij zegt hier, ja, maar er komt een tijd en dat je niet meer daar moet gaan. Maar die tijd is nu gekomen. God is geest. Is overal. Hij is overal, is niet beperkt. Hij zit in mij. Ik ben de levende tempel. En wie hem wil aanbidden, moet dat doen in geest en in waarheid. Wel, wat duidelijk is, betekent God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest, is dat er geen vaste plaats meer zou zijn om God te aanbidden. Maar doorheen een persoon, amen, doorheen Jezus Christus, de bemiddelaar tussen God en mens, amen. We zouden hem overal kunnen aanbidden, amen. God is geest, hij is overal, dus we kunnen hem overal aanbidden. Er is geen plaats momenteel waarnaar je jezelf moet buigen. Jeruzalem, zeg hem, het maakt allemaal niet uit. Er is geen plaats waarnaar je moet lopen om in contact te komen met God. En de christenen, spijtig genoeg, hebben een beetje de samenkomst, de zondag-eredienst, fantastisch dat we dat hebben, amen. Maar we hebben daar een beetje een idool van gemaakt. Een verafgoding van, je moet komen, want dat is de plaats waar je God kan ontmoeten. En dat is waar, je kan God hier ontmoeten, prijs de Heer. Maar overal kan je hem ontmoeten. Ik weet nog, ik was niet in een kerk wanneer ik God voor de eerste keer heb ontmoet. Amen. Ik was ergens anders. Misschien was jij ergens anders. Misschien was je in je slaapkamer. Misschien was je in de auto. Ik weet niet waar je was. Amen. Maar we moeten af van het idee dat er blijkbaar meer kracht is om God te vinden of een diepere openbaring is in onze samenkomst. Amen. Je kunt dat zo ervaren, dank de Heer, maar je moet af van het idee, je moet naar het idee, God is geest. Amen. Ik ben niet afhankelijk van een voorganger en zijn woord, ik ben niet afhankelijk van een broeder of zuster om mij te leiden in aanbidding. Amen. Ik moet het ook buiten de vier muren gaan ervaren. Ik moet het ook buiten de vier muren gaan omzetten. En dat gaat u maken in een stabiele christen. Dat gaat u maken in iemand die niet van links naar rechts wordt omvergeblazen. Maar je gaat weten, hey, halleluja, ik dank de Heer voor de zondag, ik dank de Heer voor de Pasen, ik dank de Heer voor het aanbiddingsteam. Oh, en ik kan niet wachten om zondag terug te gaan. Amen. Zondag is inderdaad de dag dat de Heer heeft gemaakt. Maar ook maandag. maar ook dinsdag. Ook de mens die mij nodig heeft op het werk. Amen. Of ik me nu goed voel of niet. Ik ga diezelfde God die ik voel op zondag, ga ik die mensen naar doorverwijzen op dinsdag. Dank u, Jezus. Amen. Dank u, Jezus. God is geest, hij is overal. Laten we er geen traditie van maken om enkel en alleen te doen. Hem te aanbidden op een bepaalde plaats. Ook bij u thuis, overal daar waar de geest u motiveert. Andere vertalingen zeggen, God is geest, dus wie aanbidt moet dat doen doorheen de geest. Amen. Dat betekent niet dat je daardoor iets moet voelen of iets, maar het wordt gemotiveerd door de geest, omdat er nu een geest is die we kunnen ontvangen. Amen. Het is het resultaat van het werk van Jezus Christus. Het is het resultaat van zijn dood, begrafenis en heropstanding, dat de geest kan gestuurd worden. Amen. En hij motiveert u overal waar je bent. Als je in Oostenrijk bent en je staat daar op die grote bergen. Amen. Dan hoef je niet het aanbiddingsteam te gaan bellen en zeggen van, hey, leid mij eens in een liedje. Dan moet je niet op YouTube gaan zoeken, oh, ik heb ergens een goede worship leader nodig, want anders moet oortjes hebben, want anders kan ik de Heer niet voelen. Nee. Het wordt gemotiveerd door de geest en je denkt, oh Heer, dank u voor uw offer, dank u Heer voor uw geest. Amen, zie naar uw schepping. De schepping declareert de wonderen werken van uw hand. En je gaat ze verder, dank de Heer. Amen. Onze aanbidding moet gemotiveerd worden door zijn Heilige Geest, door zijn aanwezigheid, door zijn zachte aansporing, door wie en wat hij is. En daar moeten we inderdaad voor openstaan. Amen. Aanbidding in de waarheid. Wat wil dat zeggen? We weten in de geest, oké, is ten alle tijden overal gemotiveerd door zijn komst in de wereld, na zijn opstanding, dank de Heer, halleluja. Ik hoef niet naar een tempel te gaan om te ontvangen, ik kan het overal, en ik word de wandelende tempel, maar wat wil het zeggen in de waarheid? Wel, de Samaritanen hadden een aanbidding, en die was waarschijnlijk heel oprecht, maar ze deden het niet in de volledige waarheid. Zij hadden een bepaalde regeltjes, die dat ze niet volgden zoals in het Oude Testament. Dus ze dachten dat ze de Heer wel aanbaden, maar niet volgens het juiste plan of volgens de wil van God. Amen. Betekent dan dat de Joden helemaal juist waren? Nee, zij hadden misschien wel de kennis van die ene ware Yahweh God. Zij hadden de kennis. Maar deden ze het op een oprechte manier? Dat is dan weer een heel andere vraag. Amen. Dus wat wil het eigenlijk zeggen? Aanbidding in de waarheid betekent dat je weet wie je aanbidt. Het is de aanbidding van de enige ware God die zich geopenbaard heeft in Jezus Christus. Aanbidding in geest betekent overal. In waarheid betekent weten wie dat je aanbidt. Je kan niet zomaar God aanbidden. Dus dat... Het verbaast me hoe de wereld meer en meer de naam van Jezus onder de mat aan het schuiven is. En christenen zeggen, maar ik aanbid God, ik aanbid God. En of je die nu Jezus noemt, als je maar geloof hebt, er zijn vele manieren om tot God te komen. Er zijn vele manieren om God te komen. Mensen die zich voordoen aan bepaalde bekende personen, bekende Amerikanen, bekende Nederlanders, whatever, die een geloof hebben en ze zeggen dat ze christenen zijn, maar als je dan wat dieper gaat peilen, dan zijn het toch geen christenen. Het zijn gewoon gelovigen. Maar is dat de aanbidding die God verlangt, dat we geloof hebben in een of andere God en eender welke manier om tot die ene God te komen, is oké, okay. En sommigen zeggen wel, er is geen ene God, er zijn verschillende goden en het maakt niet uit. Iedereen is oké, okay. Iedereen is gelijk in zijn geloof, amen. Maar ik zeg, er is maar één manier, er is maar één weg. Hij is de weg, de waarheid en het leven, amen. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. De ene ware God van het Oude Testament heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. De onzichtbare God heeft zich zichtbaar gemaakt, amen, als mens en heeft laten zien wie hij is, amen. En dus je kan niet zeggen, ja, maar als je het doet op de katholieke manier, de Boeddha manier, de andere manier, de moslim manier, die aanbidden ook ene God. De Joden, die zijn toch ook oké, die aanbidden toch ook ene God. Dus voor mij maakt het allemaal niet uit welk pad dat je kiest, welke weg om er te geraken, maar volgens Jezus maakt het wel uit. Hij zegt, als je niet gelooft dat ik ben die ik ben, zul je sterven in je zonde. Als je niet gelooft dat ik ben de Messias, ik ben degene naar waar het Oude Testament verwijst. Amen. Ik ben degene, halleluja. Al die schaduwen en beeldspraken van het Oude Testament wijzen allemaal naar mij. Dus als je niet gelooft dat het naar mij, in mij uitkomt, dan ga je sterven in je zonde. Dan ga je terugkomen naar die tempel. Dan ga je nog altijd die beesten offeren. Dan ga je een andere manier zoeken. Nee, ik ben de manier, zegt hij. Mijn offer is de manier. Dus aanbidding in de waarheid betekent weet wie je aanbidt. En als dat niet Jezus Christus, God, als mens kwam stervend aan het kruis, amen, voor mijn zonde te bedekken, als dat niet het object is van uw aanbidding, als er meerdere manieren zijn, dan is het geen ware aanbidding. Amen. En dan is uw aanbidding tevergeefs. Je moet de Here kennen. Jezus zegt in Johannes 17, en zegt, wat is het belangrijkste dat je moet doen? Ik heb die niet in de les, maar kunnen we proberen erin te zetten? Kevin, Johannes 17, vers 3. Johannes 17, vers 3. Probeer het dan, mensen. Ja, maar ik kan nog. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. God, Jezus zijn gebed. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige, waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Amen. De Joden die geloofden alleen maar in de ene God. Ah, hoor, o Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Shema Israël, Adonai, Shema, Gat of zoiets, ik weet het niet, mijn Hebreeuws is niet up-to-date. Maar dat zeiden ze op elke dag, die ene God, maar ze misten die ene God die voor hun neus stond en zei van, ik ben de Messias, ik ben degene die u gaat redden van uw zonde. En wat is eeuwig leven, zegt hij, dat zij u mogen kennen. Dat is aanbidding in de waarheid, weten wie je aanbidt. Je moet je God leren kennen. Hij heeft zich geopenbaard in Jezus Christus. Hij is niet in het Oude Testament gebleven. Hij heeft een nieuw verbond gesloten. Amen, waardoor we nu gered worden. Niet meer het oude verbond. Niet meer langs de oude tempel. Die tempel is kapot. Die is vernietigd. Wat Jezus heeft gezegd is uitgekomen in 70 na Christus. Amen. Alles is uitgekomen wat hij heeft gezegd. Het is vernietigd. En het was het bewijs voor de Joden en voor de christenen die bang aan het afwachten waren en die vervolgd werden. Het was het bewijs van dit is gedaan. Ja, het is oké, man. Het is al te laat. Ga maar stuk zitten. Amen. Aanbidding in geest en in waarheid. Laat me eindigen met Exodus 32. Amen. Nee. Blijf zitten. Exodus 32, vers 17. Nu, aanbidding in de geest en in de waarheid betekent niet dat het er wild aan toe moet gaan. Met veel emoties en uitspatting, dat kan. Als je dat voelt, van de Heer komen, prijs de Heer, betekent niet dat dat altijd zo gaat gebeuren. Want soms denken we van, oh, we moeten aanbidden in de geest, dat moet luid zijn. Hè? Moet wel veel muziek zijn, veel dingen. Maar betekent niet, omdat het levendige aanbidding is, dat het in de geest en in de waarheid is. We hebben zo'n voorbeeld in Exodus 32, toen Mozes op de berg Sinaï was om de 10 geboden te halen. En de Israëlieten werden een beetje rusteloos en bang. En ze zeggen, we hebben toch iets nodig om God te aanbidden, die ons heeft bevrijd. Laten we een gouden kalf maken. En God had juist gezegd van geen beelden te maken, ja, om die dingen niet te doen. En ze maakten een beeld en Aaron werd verleid, gecompromitteerd om het toch maar toe te laten. En ze begonnen rond te dansen. Hè. En toen Joshua het geschreeuw van het volk hoorde, vers 17, zei hij tegen Mozes, ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei, dat is geen gejuich na een overwinning en geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. En dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de plaat aan de voet van de berg aan stukken. Dit was aanbidding. Het leek misschien geestelijk, maar het was zonder waarheid. Ze waren misschien oprecht. Ze waren oprecht aan het aanbidden, maar ze waren oprecht verkeerd. Ze dachten dat God kon voorgesteld worden door middels van een beeld. En eigenlijk hebben ze gewoon geaanbeden volgens de manier van de Egyptenaren. Ze werden bevrijd uit Egypte, maar Egypte was nog niet helemaal uit hun. En dus zij zagen de Egyptenaren steeds de hele tijd kalven aanbidden, beesten aanbidden, beeldjes maken. En zij denken, die nieuwe God, de Yahweh God van onze voorouders, heeft ons bevrijd, die wil ook zo'n aanbidding. Maar God had gezegd, nee, dat wil ik helemaal niet. Ja, maar toch, we weten niet waar dat mis is, al 40 dagen weg. We hebben bang, dus laten we iets doen waarmee we een beetje vertrouwd zijn. En dat is een kalf maken en we gaan dat aanbidden. Maar God kwam om iets nieuws te doen. En van het oud naar het nieuw kwam we weer om iets nieuws te doen. Snap je hoe dat... Trouwens, hij gaat niks meer nieuws doen. Amen. Wat Jezus heeft gedaan, dat is het. Amen. En er heeft niks nieuws te komen. Want hetgeen dat Jezus heeft gedaan, is het ultieme offer. Amen. En hij wil niet dat je een beeld aanbidt. Hij wil niet dat je naar Lourdes gaat. Dat je bepaalde zaken allemaal doet. Aanbidding is in geest en in waarheid. En ik weet wie ik aanbid. Het is reeds volbracht in Jezus Christus. Oh, aanbidding hoeft niet moeilijk te zijn. Het is simpel. Geloof hebben in zijn offer en u daaraan overgeven. Amen. En laat de Heer maar het uitwerken in je hart. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Hun angst had hun gemotiveerd om een gouden kalf te maken. En sommigen onder ons, doorheen angst, hebben een aparte God gemaakt. Die niet de God is van het Nieuwe Testament. Het is een God die gaat doen, als ze denken van ik doe dit en dat, of ik doe volgens de predikant, ik moet dit en dat zeggen, dat het daarna gaat uitkomen. Snap je wat ik wil zeggen? Oh ja, maar wil je een mirakel? Kom naar deze gemeente, geef je tiende, geef geld, en na zoveel euro kan je zaadjes beginnen zaaien, en elk zaadje in geld dat je geeft, ga je terugkrijgen van God. En die mensen zijn dan bang, want oh ja, want mijn zuster is ziek, en ik wil dat God iets gaat doen, dus ik moet iets doen. Ja? En dan zeggen ze, ja, je moet aanbidden. Je aanbidt niet hard genoeg. Je moet wat meer gaan dansen. Je moet meer dit gaan doen. Je moet meer gaan roepen. Je moet meer in de geest zijn. Je moet meer gaan neervallen. En als je dat niet voelt, je moet de zalving voelen. En ze hebben een heel programma voor... En mensen doen dat, want er is angst, want ik wil iets krijgen. En dus ze hebben een aparte God gecreëerd. De Sinterklaasgod noem ik die. Maar de Sinterklaasgod is niet de God van het Nieuwe Testament. Dat betekent niet dat hij geen mirakels doet. Nee, helemaal niet. Maar dat is een heel ander topic. Amen. Maar je moet komen tot hem zonder een agenda. Zonder een agenda. Snap je wat ik wil zeggen? Sommigen komen tot God met een agenda van ik moet dit en dat hebben. En ik hoop dat ik als ik mijn aanbidding goed doe, dan krijg ik wat ik wil. Maar God ziet daar toch allemaal doorheen? Maar het is een misleiding om te denken dat je religieus-spiritueel bezig bent. Hè? Maar dat is niet in de geest en in de waarheid. Amen. Het worship team mag komen. Amen. Jezus zei, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dank u, Jezus. Weet wie je aanbidt. Weet wie je aanbidt. Het is geen Sinterklaasgod. Je kan hem niet manipuleren. Dat gaat niet. Hij heeft zijn werk.